Op 1 mei 1981 was het een eeuw geleden dat Matje van der Wal, de Vlucht, zich in de Gaststraat 44 ging belasten met verkoop van zwak alcoholische dranken, kogelflesjes, rookwaar en snoep. Over de beginperiode is helaas weinig bewaard gebleven. Vermoedelijk was het een simpel kruidenierszaakje, annex slijterij, zoals er tientallen in de stad waren. Vast staat dat burgemeester Stijn op 4 juni 1898 vergunning verleende voor verkoop van sterke drank bij hoeveelheden van minder dan 10 liter ter plaatse en dat het etablissement sedertdien een café is. We praten hierover met de thans 87-jarige mevrouw Koolster de Haas, die heel erg veel jaren gewerkt heeft in Café Het Stuurrad.
Grootvader die vente zomers met fruit. En als het kolenlaaien was aan de buitenkant op de Pietijn of op de Ruiter of zo. En dan stond hij daar met een grote kar met fruit. En als het dan eventjes rusttijd was, dan stonden al die pikkers eromheen. En van dat fruit te eten en te kopen. En mijn grootmoeder die draaide op de oorlogsschepen. En dan haalde ze bij Slikker in de Kroonstraat. Haalde ze een stuk of 6 paardenworsten en die sneed ze aan stukjes. En bij de jongen op de Bassengracht haalde ze van die hele grote krentenbollen. En pakjes pruimtebak, BZK, 5 cent en een pakkie. En die verkocht ze allemaal op de oorlogsschepen. Ze verkochten van alles hoor, turf en briketten ook, van alles en nog wat. En dan, toen was Van der Wal is eruit gegaan. Die kon niet langer aan, die is in de Jonkerstraat gaan wonen. En toen is Beuneman erin gekomen. En toen heeft Beuneman er 6 jaar in gezeten, toen kwam ik erin. Toen was mijn man afgekeurd van de marine. En toen heb ik die zaak overgenomen van Beuneman. Dat was in 1924. Of, ja, nee, 1924 meen ik. Ja, dat meen ik.
En toen kwam Cornelis Antonius Koolster erin. Ja. Met u dus, hè. En dat café, dat heeft toen nog wat... hoe zag dat café er in het begin uit?
En in het begin had ik zand op de vloer en ik had gaspitjes. Hè? En als je even hard op zolder liep, dan gingen je gaspitjes in elkaar. En dan moest ik weer een nieuw gaspitje erin. En zand op de vloer. En ik had klanten. En dat was Jan Veen en Cor Franje en Plomp. En die waren, die zaten in de marinekantine aan de buitenkant. Waren ze om die boel te redderen. En toen zei ze tegen meneer Stro, de officier van politie... Nou, dat zeil, dat linoleum wordt zo rot oud. Maar kunnen we niet eens een nieuwe zeil krijgen? Ja hoor, zei meneer Stro, ga maar naar de zeilenmakerij. Hier heb je een briefje en vraag maar een nieuwe zeil aan. Maar mogen wij dat oude zeil dan hebben voor onze konijnenhokken? Ja, zei meneer Stro, hier heb je een briefje. Nemen jullie dat maar mee voor je konijnenhokken, dat oude zeil. En daar op een gegeven moment, smiddags om een uur of twee... komt er een wagen voor mijn deur... met dat linoleum er allemaal op. En Plomp en Cor Franje en Jan Veen... zetten zonder een woord te zeggen... dat hele zootje tafeltjes en stoeltjes en de hele troep naar buiten. En de mond met spijkertjes... En ze gingen dat linoleum eerst het zand opvegen allemaal. En toen bij mij in de zaak dat linoleum allemaal leggen. Nou, dus toen hoefde ik niet meer geen zand op de vloer. En de boel was schoon en netjes. Nou, dat heb ik een jaar of 10 heb ik dat volgehouden. En toen wou ik eens wat anders. En toen heb ik Jan Gerevliet... En die heb het laten verbouwen helemaal. En daar heb ik een café van laten maken. En toen heb ik mijn cafeetje in de Gaststraat verpacht. En daar heb Tom Mulder in gewoond een paar jaar. Maar het beviel me helemaal niet in de Spoorstraat. Want ik miste die pilo, hè. Dat miste ik verschrikkelijk. Ik kon er helemaal niet tegen. Ik denk, wat ben ik begonnen in godsnaam. Ik had in mijn oude zaakje moeten blijven. Toen heb ik de Spoorstraat verpacht. Aan Uiterwijk. En in die tijd was contract met Mulder over. En toen ben ik weer in mijn oude zaakje teruggegaan. In de Gaststraat. Tot de oorlog. En toen moest ik er, met de oorlog moest ik eruit. Want toen kwamen er een paar van die over.
Samen met mijn oom Louis. Met de zenuwscheut in elke knie. Eén behutte chestnut tree. Elk heeft zijn hobby knobbel. Zo ook met tante Piet. S'avonds dan is het swingtime. Dan huppelt ze de chestnut tree. Tante Piet die danst de chestnut tree. Samen met mijn oom Louis. Met de zenuwscheut in elke knie. Ik behup de chestnut tree. Als kamelen in de maneschijn van de Libische woestijn. Dans met tante Piet met oom Louis. Behup de chestnut tree. Hij doet het plastisch, eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij zwingt elastisch en ze roepen samen chestnuts. Tante Piet die danst de chestnut tree. Samen met mijn oom Louis. Met de zenuwscheut in elke knie. Ik behup de chestnut tree. Om die zo liever walsen. Tante vindt hot zo vlot. Tante is alweer swinging, maar om die hot omdat die mot. Tante Piet die danst de chestnut tree, samen met mijn oom Louis. Met een zenuwscheut in elke knie, ik behup de chestnut tree. Als kamelen in de maneschijn van de Libische woestijn. Dans met tante Piet met oom Louis, ik behup de chestnut tree. Hij doet het plastisch. Eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij zwingt elastisch en ze roepen samen chestnuts. Tante Piet die danst de chestnut tree. Samen met mijn oom Louis. Met een zenuwscheut in elke knie. Ik behut de chestnut tree.
van die Duitsers met van die kettingkies opzij, weet je wel, net als Adelborst, hele hoge heren. Of ik aan de buitenhaven in de marinekantine het beheer wou nemen en voor de Duitsers wou werken. Ik zeg, dat ken ik niet. Ik zeg, want mijn man heeft zwaar suiker. Ik zeg, en ik heb het aan mijn hart. En toen ben ik naar dokter Van der Most gegaan. En daar heb ik een bewijsje gevraagd. En dokter Van der Most heeft me dat gegeven. En op dat bewijsje hoefde ik niet naar die marinekantine. Dat wou ik niet. Ik wou niet voor die Duitsers werken. Met het gevolg dat we de hel eruit moesten. En we kwamen terug en toen hebben we in de gaststraat allemaal die eenmans torpedoboten gestaan. En toen hadden ze grote gaten in mijn dak gemaakt. En daar uit de donkere duinen allemaal vandaan van dat groen gehaald. En dat, over, en dat lekte in als ik weet niet wat. Nou, ik kwam terug na de oorlog. Nou, het was gewoon een puinhoop. Ze hadden alles en alles hadden ze uitgesloopt, die Duitsers. Alles. Alles kapot. Enfin, Jan Boon, Jan Modderwijn Couperus en Jan Boot uit de Stagmaborsestraat. En IJs de Leeuw met zijn zoons, die waren schilder. En toen had ik 6 man aan het werk en die ben aan het werk gegaan. En die hebben alles gerepareerd en geschilderd en behangen. En toen ben ik weer in de zaak teruggegaan.
Hebben de Duitsers ook als café gebruikt?
Ja, wel nee. Die hebben de hele boel gewoon tot puin geslagen. Enfin, toen zijn we weer opnieuw begonnen. En mijn zaakje was weer in orde. En we hebben het bevrijdingsfeest gevierd op een geweldige manier. En nou, dat was het zondagsmorgens. Nou, en dan liep alles weer lekker. En dan was het zingen geblazen met elkaar allemaal. Nou, en zo verliep het allemaal. Tot op een gegeven moment.
Een pessimist is iemand, die lacht nooit om een mop. En heeft hij niets te treuren, dan zoekt hij het wel op. Die mensen zijn zwartgallig, ze huilen graag die lui. En is er niets te huilen, dan schelen ze een ui. Daarom zeg ik beslist, blijf liever optimist. Voor mensen laten we vrolijk zijn. Waarom zeuren, waarom treuren, laat op mijn beste mensen laten we vrolijk zijn. Ben je zorgen of tot morgen, zing dan. Bedenk altijd naar regen, komt over zonneschijn. Het is dwaasheid om tegen jezelf te zijn. Kom mensen, laten we vrolijk zijn. Dan gaat die mensen, laat die fijn zijn. Heb vrede met elkander, elk mens is een geval. Bekijk ze van twee kanten, een mooie vrouw vooral. Kijk ook eens naar de sterren, die schitteren in het verschiet. Maar het moet geen filmster wezen, dan neemt je vrouw het niet. De krant komt elke dag, maar koop ook eens de lach. Kom mensen, laten we vrolijk zijn. Waarom zeuren, waarom treuren, lach al. Mijn beste mensen, laten we vrolijk zijn. Berg je zorgen op tot morgen, zing dan. Bedenk altijd naar regen, komt ook voor zonneschijn. Het is dwaasheid om tegen jezelf te zijn. Kom mensen, laten we vrolijk zijn. Er gaat die mensen, laat die fijn zijn. Trapt iemand op je tenen, trapt niet terug spontaan. Maar wat tot thuis, dan heeft hij zijn schoenen uitgedaan. Wees vriendelijk en vrolijk, breng zo'n waar je maar kan. Stuur eens een bosje bloemen naar de belastingman. Je brood gaat in je hand, kom je dat ganse land. Kom mensen, laten we vrolijk zijn. Waarom zeuren, waarom treuren, lach om. Mijn beste mensen, laten we vrolijk zijn. Berg je zorgen op tot morgen, zing dan. Bedenk altijd naar regen, komt ook voor zonneschijn. Het is dwaasheid om tegen jezelf te zijn. Kom mensen, laten we vrolijk zijn. Er gaat die mensen, laat die fijn zijn.
Toen wouden we eruit. En toen is Gerenvliet nog een tijdje in mijn zaak geweest. Maar die heeft de hele boel verknald. en naar de bliksem geholpen. En toen heb ik het verpacht aan Henk de Haas. Dat was een neef van me. En die heb er nog een jaar wat in gezeten. Toen heb ik hem verkocht aan hem. En toen konden we dat huisje daarnaast kopen voor Snoek. Voor 1000 gulden. Dat hebben we gedaan. En dat heb Henk ingericht als garage. En daar had hij stukken 4, 5 auto's. En dat wordt nou verbouwd. Op het ogenblik Van der Meijden zit daar nou in. Ja. En die gaat dat nou verbouwen. En die gaat daar een... Voor bruiloft en partijen en zo.
Een aantal klanten die bij u kwamen, dat waren onder andere Boeren Griet.
Ja, en ja, en Kopers en Voel.
Was het een...
Hoe heet het?
Piet Dijkshoorn.
En Piet Dijkshoorn, die kwam altijd om brandewijn met Riga. En toen op een gegeven moment was die brandewijn met Riga-fles, die was er vreselijk aangeslagen van die Riga. En toen deed ik er een hand soda in die fles en warm water en ik zette hem neer, maar ik vergat dat te zeggen. En toen kwam Piet Dijkshoorn op zijn borreltje. Hij zegt, wat smaakt dat borreltje, god, vergeet me zo rot. Nou, maar ik vloog van achter. Ik zei, Jezus, ga je uit. Ik zei, er zit caustic soda in. Ik zeg, ik wou die fles schoonmaken. Nou, ik zeg, Piet, neem maar een borreltje van mij. En, oh god, ik schrok me dood. Ik denk, die man had wel kunnen vergeven. En Jaapie Meijer kwam in het slijterijtje. En dan ging hij op een leeg vaatje zitten. Nou, en dan begon Jaapie Meijer. En als hij nou een paar borreltjes op had, dan begon hij te, haalde hij zijn rozenkrans voor de dag. En dan begon hij te bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Ik zei, nou Jaap, nou wordt het tijd dat je naar huis gaat. Nou, en dan ging Jaap naar huis.
En dan vergeet je nog Jan Zwageman.
Die noemden ze Jan Zwageman noemden ze de kattenmepper.
Waarom eigenlijk?
Nou, dan, als hij dan geldgebrek had, dan nepte hij een paar katten en dan stroopte hij die huid. En die bracht hij bij die vodderkoopman. En dan kreeg hij 1,25 voor zijn huidje. Nou, dan had hij twee huiden verkocht voor Rijksdaalder en dan kon hij weer een borreltje kopen.
Ja, die is pas overleden, hè, Jan Zwageman.
Ja, Jan Zwageman is dood.
Ja. Jaapie Meijer, dat was een heel legendarisch mens. Is die ooit wel eens getrouwd geweest?
He?
Is Jaapie Meijer ooit wel eens getrouwd geweest?
Geloof het niet, nee.
Had hij wel broers en zusters in de Helden?
Ja. Nardes was een broer van hem. En dan had hij in de Krugerstraat woonde een zuster van hem. En die had 2 zoons. Maar die waren ook niet...
Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust... Het leven taart je, je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt. Maar ach, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Ranja met een rietje, een Sofietje, op een Amsterdamsterras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan de plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen, iets dat Cupido wel weet, dat ze mij meteen
deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, ze mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een galante symfonie. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje, op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica. Die speelt door Remi Fa Sola. Zo heerlijk rustig, ja.
Nou, hij had een kar. En dan ging hij langs de huizen. En wie wat nou op te ruimen had, dat gaf ze aan Jaapie cadeau. En toen kwam hij bij me. En toen had hij een sigarenkistje bij hem. En daar zat een lucifersdoosje in. En in dat lucifersdoosje zaten twee gouden ringen. Hij zegt: wil je die gouden ringen van me kopen? Geef me maar een paar borreltjes ervoor. Ik zeg: helemaal niet. Hij zegt: ja, maar er zat een spaarboekje ook in. Moet je eens kijken. 2700 gulden. Zou ik dat eraf kunnen krijgen? Ik zeg: helemaal niet. Hoe kom je erbij? Ik zeg: Jaap, van wie heb je dat? Hij zegt: nou, dat was een zolderopruiming in de Middenstraat. En die mensen wonen op de Kerkgracht. Hij zegt: en die, ik mocht die zolderopruiming hebben. Hij zegt: en toen deed ik dat sigarenkistje open. Hij zegt: en daar vond ik die gouden ringen en dat spaarboekje. Ik zeg: weet je waar dat is op de Kerkgracht? Ja, Kerkgracht 26. Nou, ik zeg: ga dan naar die mensen toe. Neem die gouden ringen mee en dat spaarboekje. En dan zeg je precies wat er los is. Ik zeg: dan moet jij eens kijken wat je krijgt. Zou het? Zegt hij. Ik zeg: ja. Ik zeg: want als jij met dat spaarboekje naar de postspaarman gaat. Ik zeg: ze kennen allemaal Jaapie Meijer. Ik zeg: dan weten ze dat jij dat gestolen hebt. Ik zeg: gestolen goed gedijt niet. Breng het terug. Nou, na verloop van een uur kwam hij terug met een briefje van 25. Hij zegt: kijk eens, dat heb ik gehad voor die ringen en voor de boekie. Nou, ik zeg: ben je nou niet blij? Hij zegt: allemaal een rondje. Nou, en Jaap was de hele week natuurlijk niet nuchter. Dat kun je... En dan had hij een groot 16-els vloerkleed. En dan had je bij Wieren in de Wagenstraat. En die bakte dan tataai. En die had boven zo'n groot luik. En dat stond open. En daar stond een groot vat met stroop. He. Maar dan was er zeker eens zo'n duig. Was een beetje lossig. En die stroop, struppelde zo. Op Jaapie. Jaapie lag ingerold. In dat 16-els kleed lag hij lekker te slapen op zijn jas. En er druppelde dat stroop allemaal op Jaapie. En hij rolde dat kleed op. En hij naar de Spoorgracht. En daar zat Streutker en Willems. Die hadden daar de wacht. Hij zei: jullie moeten proces-verbaal opmaken van Wieringen. Want mijn hele... Van Wieringen, want ik zei, hij zegt: mijn hele bed is bevuild. Moet je eens kijken, alles onder de stroop. Nou. Nou, zegt Streutker, dat is wat. Dat die terug naar Wieren. En Wieren moest natuurlijk dat vat weer aantikken. Dat die stroop niet weg kon lopen. Oh, wat een toestanden.
Ja, dat is leuk, hè?
Nou, en daar woonde Nardes. Nee, hoe heet het? Toon de Blikspooier woonde in de Gasstraat. Dan had je zo'n steegje. En er waren 6 van die hele kleine huisjes. Er was 1 kamertje. En daar woonde Greven. Gooien noemden ze die. Gooien noemden ze Greven. En daar woonde de mosselenkoopman, 100 voor een dubbeltje.
Hoe heette die eigenlijk?
Dat weet ik niet. Ik weet alleen 100 voor een dubbeltje. Meer weet ik niet. En daar woonde Toon de Blikkiespooier. Waarom of was het Toon de Blikkiespooier? Die ken ik ook niet van achternaam. Dat weet ik niet. Die woonde er ook. Op een en naast me woonde vrouw Tongerlo. En dat was in die vreselijke winter van...
Je bent als een wilde orchidee die slechts van de wandering leeft. Toch komen de tijden dat men je gaat mijden. Weet dan dat nog één om je geeft. Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei: jij bent mijn leven, staan en zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag. Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel oudje, we kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt. En hebben dat voorin het album geplakt. Weet je nog wel, oudje, we kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, we zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel, oudje? Bloesem van seringen brengt herinneringen aan weleer. Aan voorbije dagen die mij steeds doen vragen keer toch weer.
Snert op staan met een halve varkenskop erin. Ik denk, wat is het stil bij vrouw Tongerlo? Al een dag of 3, 4. Hij vent hem met schellevis, met vis. En ik hoorde dat wagentje helemaal niet. Ik denk, ik moet eens achterom, hoor. Ik moet eens kijken wat of daar loos is. Toen lagen die 2 oudjes in bed. Niks, totaal niks in huis. Het kacheltje uit, geen koffie, geen thee, totaal niks. De twee oudjes lagen te bed. Die lagen gewoon te verhongeren. Ik zei, wat is er los? Ja, ziet u, er komt natuurlijk helemaal geen vis. En we hebben niks meer, we hebben niks meer. Ik zeg tegen vader, we gaan er maar te bed. Ik zei, nou, dat is, god, vergeet me ook wat moois. Ik naar huis en ik koffie gehaald en melk en suiker en kan peterolie en ik het... En een lange turf en ik het kacheltje aangemaakt en een kit kolen gehaald en het kacheltje aangemaakt bij hun. En een pot koffie gezet. En brood gehaald. En ik een pan snert gehaald. Nou, ik zeg, het is nou warm, kom er nou maar uit. Nou, en ze kwamen eruit. En natuurlijk een bak koffie en een boterham en een bordje erwtensoep. Die mensen waren gewoon uit, die hadden gewoon gestorven. Ik naar Rijn Bolgaard en die had zitting in de Jonkerstraat in het oude zusterhuis. En dat was voor de werkelozen allemaal. Ik zei, Rijn, ik heb een noodgeval. Hij zei, wat dan? Ik zeg, zo en zo, die mensen leggen te verhongeren in bed. Die hebben totaal niks, maar dan ook niks. Ik zeg, en ik ben naar huis gegaan en ik heb alles gehaald voor die mensen. Ik zeg, maar ik moet bonnen hebben van je. Toen kreeg ik een bon voor 2 met kooks. En ik kreeg een bon voor 3,75. En dan kon ik bij de Weduwe Mond Frans halen aan boodschappen. Dus ik naar de Weduwe Mond Frans in de Jonkerstraat. En ik haalde brood en boter en een stukje kaas. En suiker en koffie en thee. Enfin, voor 3,75 boodschappen hadden ze een hoop boodschappen. En toen naar het gasfabrieken, toen kreeg ik 2 met kooks van die hele grote moppen. En mijn man had kooks stuk geslagen en in een kit gedaan. Nou, hij zei, buurman Tongelo, nou moet jij de rest stuk slaan van die kooks. Nou, zegt buurman Tongelo, die was dolgelukkig. En ik een week erop weer naar Rijn Bolgaard en ik weer een bon gehaald. En ik kreeg weer een bon voor de Weduwe Mond Frans. En ik kreeg weer een bon voor 2 met kooks. Weer een kooks gehaald van het gasfabriek. En toen viel ineens de dooi in. En toen kreeg hij uit de Muiden vandaan... kreeg hij een kissie met een stuk of 10 schellevisjes. En toen komt hij op het hoekje en zegt hij... Buurvrouw, ik zeg, wat is er? Hij zegt, wil u zeggen tegen Rijn Bolgaard dat het nou niet meer nodig is? Hij zegt, want ik ben helemaal niet gewend om mijn hand op te houden. Hij zegt, en dat wil ik niet... Hij zegt, en ik heb nou een kistje met schellevisjes. En we redden ons nou wel weer. Ik krijg nou weer vis. En dat ga ik weer uitventen. Hij zegt, dus dan redden we ons wel weer. Nou, en zo leefde je dan. Ja.
Wat kostte eigenlijk in die tijd?
Het was eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt. En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle weken. Goedje, het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje, er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, wij zeiden wel eens als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel, oudje? Van ons weggenomen. Weet je nog wel, oudje, er is nog 1 kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje,
die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel, oudje?
Klein pils, grote pils, een dubbeltje.
En kon je ook wel een hapje eten?
Nee, want ik nam een tal haring. Kocht ik van Simon Bethlehem een tal haring. En die maakte ik schoon en die bakte ik. En die zette ik in de azijn in een grote pot. En dan haalde ik zo'n fles van dat, azijnessense bij Buter in de Jongerstraat. En een dubbeltje laurierblaadjes en zo. En dan maakte ik die haring schoon en die bakte ik. En die zette ik in een grote pot in de azijn. En dan zaterdagavond, dan kregen ze allemaal een schoteltje, zo'n kartonnetje. En dan kregen ze allemaal twee gebakken haringen. Voor niks.
Oh, dat is goedkoop.
Voor niks. Nou, en dan een kom met water, want dan moesten ze hun handen wassen. En een badhanddoek erbij en dan hun handen wassen. En dan kregen ze allemaal een paar haringen voor niks. En s'nachts, ja, want ik had doorlopende vergunning. Nou, en dan kwam er soms die lui, dan kwam Piet van het Hert en zo, die kwam er soms laatst aan en dan hadden ze een stuk of wat gepen bij haar. Van die lekkere, zulke dikke gepen. Nou, die maakte ik gauw schoon en die bakte ik. Nou, en dan kwam Streutker en Willems, die kwam. Ja, en dan zette ik een grote pot koffie in de keuken. En dan kwamen ze in de keuken en dan kregen ze ook een lekkere moot geep gebakken. En dan kwam koffie erbij en even doorwarmen. En dan gingen ze weer op roet. Nou, en als er een bruiloft was, dan had ik een belletje boven de deur. Boven mijn bed, een belletje. En dat kwam uit in de slijterij. En als er nou een bruiloft was, of een 25-jarige bruiloft, of een trouwerij of zo, dan gebeurde het wel dat ik 3-4 keer mijn bed uitgetrommeld werd. Want dan kwamen ze tekort. En dan moesten ze weer een kan of wat jongen klaar hebben, en oude klaren, en een pot boerenjongens, en een fles advocaat, en noem maar op. Dan gebeurde het wel dat ik 3-4 keer uit mijn bed moest, s'nachts.
Het café had in ieder geval een sociale functie.
He?
Het café had een sociale functie dus in die tijd.
Ja, in die tijd wel. Iedereen kon bij me terecht. Iedereen. Nou, en dan hadden we er een in de straat. En die naam wil ik niet noemen. Want daar leven nog kinderen van. Maar dat waren twee mensen. En die dochter die ging trouwen. Toen zei ze, ja, en ik wil toch graag een knappe trouwerijer van hebben, buurvrouw. Maar ze zegt, ik heb natuurlijk geen geld genoeg. Ze zei, en ik wil het toch zo graag knapjes laten verlopen. Nou, ik zei, wat heb je nodig? Zeg op. Ja, 3 kan jonge klaren en 2 kan oude klaren. En wat boerenjongens en een paar flesjes advocaat en een kistje bier. Nou, ik zei, dat is goed. Ik reken het op. Was voor 68 gulden. Ik zeg, je brengt alle weken wat je missen kan. Ik zeg, kan je het niet missen, sla het over. Maar die mensen waren zo eerlijk als goud. En alle weken kwam ze met een gulden. Om af te betalen. En toen was die laatste gulden was afbetaald. En het was in die tijd al weer paasdagen geworden. Nou, mevrouw, vriendelijk bedankt. En toen kwam ze met een groot houten bord. En daar stond een heel groot krentenbrood. Dat had ze in het fornuisje gebakken. Met krenten, rozijnen en sucade erin. Ze zegt, en dat is als beloning. Zegt ze, dat je me zo fijn geholpen hebt. We hebben een fijne bruiloft gehad. En je wordt toch vriendelijk bedankt. Ik zeg, tot je dienst.
Dat is erg leuk.
En zo ging het in die buurt. Hè. Ik ben in de Kroonstraat geboren.
We doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed. Verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit. Voor thee met een beschuit. Maar dan weer gauw bij mij. En onderuit. Weet je wat we doen? We blijven lui vandaag. Samen loon lang uit. Ik heb zo'n bui vandaag. De dekens zijn zo fijn. De lakens net zo fijn. Het licht wordt zacht, gezeefd door het gordijn.
De olieman heeft een fortje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar 's avonds om 10 uur is er uit met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed. Tuf, tuf, tuf.
Maar mijn grootvader en moeder die hebben altijd in de Pielo gewoond. Mijn grootmoeder die kadraaide op de oorlogsschepen. En mijn grootvader. En toen woonden ze in de Gaststraat. En later in de Brouwerstraat. En mijn grootmoeder die kadraaide op de oorlogsschepen. En mijn grootvader die liep zomers met het fruit. Ging hij naar de oorlogsschepen te Venten. En ook in de stad. Met een mandje aardbeien. 5 centen de mandje aardbeien. En in de winter liep hij met vis te Venten.
U bent ook wel eens op de televisie geweest, hè?
Ja, op de radio en op de tv ben ik geweest.
Ja, wanneer was dat?
Nou, dat was... Nou, eens kijken.
Een zangwedstrijd.
Zangwedstrijd. En toen ben ik eerst naar Schagen geweest. Daar heb ik voor de radio gezongen. En toen...
Oh ja. Bij dat Kees Schulpen hoort is.
Van de tv. Kijk. Haalt u het er maar uit, want ik kan erg slecht zien.
Ja. Zong u eigenlijk?
Oude Hannes, een heel oud liedje van vroeger. Zong ik.
Zingt u zelfs ook nu nog? Want u hebt nog heel wat jaren in het bejaardenkoor gezeten, hè?
Ja.
Zingt u ook nu nog steeds?
Nog steeds, ja.
Beneden.
Ja. Ik heb een prachtige dag gehad bij die KRO. Geweldig. Geweldig. En een reuze applaus kreeg ik. Staande applaus. En Kees Schilleproort zegt, dat is nog nooit gebeurd. Een staande applaus. Zo geweldig vonden ze het. Ze gingen allemaal staan. En ik heb er een reuze diner gehad. De hele dag bij de KRO. Ik werd gehaald met een prachtige auto.
Hebben ze niet gedacht om je op de grammofoonplaat te zetten?
Nou, dat denk ik niet.
Nou,
het is later nog wel een paar keer over de radio uitgezonden,
ja?
Oude Hannes. Dat was, ja, daar werd ik gehuldigd. Omdat toen zou Kees Stedt komen bij ons, bij Stella Maris. En toen zou Kees Stedt komen, die werd op het laatste moment ziek. En toen zegt Sjakers, oh god, de voorzitter. Hij zegt, wat moeten we beginnen, wat moeten we beginnen? Alles is voor elkaar. Hij zegt, en nou loopt de hele boel in de war. Dan loopt de hele boel in de war. Ik zeg, helemaal niet. En toen was meneer Schaatsenberger toevallig. En die speelt piano. En toen heb ik de hele avond goed gemaakt. En toen zei ze, nou, wat een geluk dat Kees Stedt niet gekomen is. Want we hebben nou veel fijner avond als met Kees Stedt. En toen kreeg ik de volgende... Daarom werd ik gehuldigd met het carnaval. Nou, ik heb van de week heb ik Vleewijk Woensdag... met de contactavond... Toen heb ik gezongen. Hij zag er op straat voor een winkelruit staan. Ze keek naar een hoedje met veren. Hij ging naar haar toe en hij vroeg toen aan haar of dat ze met hem wou verkeren. Ze kietelde hem toen zacht in zijn hand en sprak, jij bent naar mijn keuze. Geef jij me cadeau en dan is het getapt, de centen voor zo'n pleureuze. Hij sprak toen, mijn engel, die krijg je van mij. Kom mee en we lopen een eindje. De een had het steeds over zoenen en zo, en de ander over het percentje. Toen riep ik, kom jij nou morgen terug, dan krijg je die hoed van je keuze. Toen stal hij het geld uit de la van zijn baas, alleen voor die reuze pleureuze. Hij kocht er de volgende dag wat ze vroeg, en het restje dat ging hij versjouwen. Ze dronken citroentjes en deden precies als mensen die van elkaar houden. Maar toen er geen cent meer te pingelen was, toen riep me die meid, tijd van zijn keuze. Nou is het gedaan en ik mot je niet meer, maar ik hou jou reuze pleureuze. En toen hij terugkwam, toen riep ze valom, je bent me te nakend geworden. Hij vluchtte naar haar, want hij zat in de sas, omdat de politie hem snorde. Toen gooide ze een pot uit het raam op zijn kop, die lollige troel van zijn keuze. En hij kreeg een jaar, en hij ging in de nor, en zij droeg zijn reuze pleureuze. En toen hij een jaartje had, zakkie geplakt en fijn voor de rat zitten te brommen. Toen zocht hij erop in een donkere straat en toen is hij er tegengekomen. Ze hing aan de arm van een andere knul, dat lollig stuk meid van zijn keuze. En toen riep ze, zeg kijk, daar heb je hem nou, die stommeling van me pleureuze.
De eerste vraag die ik dus...
Ja, kijk.
De vraag we dus eerst aan Hans Cornelissen of hij zelf bij de oprichting van de groep is geweest.
Ja, ik ben erbij geweest.
Welk jaar was dat eigenlijk?
Het was 1964, ongeveer in april. Toen is dat heel langzaam op gang gekomen.
En waar kom je eigenlijk voor het eerst tegen?
In Schagen, op de West-Friese Markt.
In de kroeg was het toch?
Ik weet niet of dat in de kroeg was. Ja, gewoon op straat?
Ik weet dat nog.
Ja,
ja dat was toevallig, ja, misschien een raar praatje, maar toevallig stond ik in het toilet daar al. En toen kwam Jos Evers naar me toe en die vroeg toen aan mij of ik geen drummer wist in Den Helder. En toen zeg ik, nou ja, ik kan wel een beetje drummen, maar niet zo erg goed, maar we kunnen het wel eens proberen. En zo is het eigenlijk begonnen.
Ja. In welk café was het eigenlijk?
Oh jeetje, André Bar in Schagen was dat, ja. Ja.
Dus uit welke leden bestond de groep?
De groep in zijn eerste opstelling. Nou, Kees Stam, solo-gitaar. Piet Schrijver, drums. Jos Evers, slaggitaar. En ikzelf dus, zanger. En dan hadden we ook nog een bassist. Wie was dat? Piet Schaatsenberg.
Ja, nee, eerst hebben we nog een andere bassist gehad. Uitschagen, Wiebel Bleker, ja. Ja, Wiebel Bleker.
Met dubbele E?
Met dubbele E, ja.
Enkel K.
De eerste repeteergelegenheid, wat weet u daar nog van te winnen? Waar traden u voor het eerst op? Tenminste, hoe heen voor het oefenen?
Nou, het repeteren gebeurde ook bij Bleker. Dat was Café Bleker in Schagen.
Nou, Trianon in de Koningsstraat. In Trianon. Café Trianon in de Koningsstraat. Daar kwamen we veel biertje pikken en dan mochten we dan hadden ze ruimte achter over en dan mochten we dan oefenen. Maar het was natuurlijk altijd zo, we hadden niet eigenlijk een vaste solo-gitarist, dus dan speelde de ene weer mee en dan de andere weer mee. En daar hebben we dus veel geoefend. Van daaruit ben we ook, dat is niet waar, we zijn vanuit Schagen voor het eerst gaan optreden, dus in Usedunia, dat was in de fanclub van Eenmaal in de Starfighters.
Voordat jullie dus bij elkaar kwamen, hebben jullie ook op andere gebieden nog muzikaal verdienstelijk gemaakt?
Misschien dat Piet op de drumband heeft gezeten.
Ja, ik heb 5 jaar op het Fanfarenkorps gezeten in Den Helder.
Oh, welke Fanfarenkorps was dat?
Helders Fanfarenkorps, zo heette dat. Hè? Dus een beetje, alleen maar een beetje tamboerwerk, hè, eigenlijk.
Dat ben je nog niet verleerd, hè?
Nou, ik weet het niet.
Het eerste lijfoptreden?
Dat was in Usedunia, als ik het goed heb, in oktober. Weet jij dat, Piet?
Mag ik je corrigeren? Want ik denk dat het eerste optreden in die schuimrubberfabriek was op de gracht.
Nee.
Daarboven? Nee, was dat niet zo?
Dat was niet de speler.
Ja, dat en daar hebben we het om voor het eerst.
Daar ben ik niet bij geweest. Weet je nog dat we met auto's naar Schagen gingen? Ja. En al die installatie, dat toch? Ja. We waren razend enthousiast. Voor de eerste keer optreden. We hadden al de hele tijd lopen de kloten. Raad. Al we dus eerder altijd oefenen. Daar stonden... altijd die apparatuur.
Maar toen, uit voor het optreden?
Dat weet ik, persoonlijk weet ik dat niet meer. Maar ik denk dat het ook in samenwerking ging met Emil en de Starfighters. Of misschien dat Piet dat beter weet of zo.
Ja, ik ben afzagen, ja. Toen zijn we naar de Helden geraakt door mensen. Ook niet meer precies hoe dat zat toen.
Hoeveel volk was het toen op de been?
Nou, de zaal was vol, dus ik denk aan de grote van de studie. Die zaten op het podium om de pluggen te vast te houden in de versterkers dus. Want alles dan ritselt, weet je wel.
Het was nog echt amateuristisch.
Het was heel amateuristisch, maar met... Ja, die waren eigendom van onszelf, ja. Allemaal op... Ik weet nog wel dat we van dat beentje van Rob Segers of zo... Dat ja. We een...
Ik leende toen het drumstel van Dillian Dimming Sun, ja. Ja, weet ik. Dat was van de Chinees van Sun, weet je wel. Vroeger in Hongkong was.
Oh ja.
In de Keizerstraat. Die jongen die had van zijn vader een splinternieuw drumstel gekregen... want die wou leren drummen. En toen zou ik hem dan een beetje lesgeven... als ik zijn drumstel mocht lenen. Nou, dat heb ik dus 2 jaar geleend. Toen was hij af.
Toen kon hij op de schoot hopen.
Ja, toen was hij helemaal af. Toen was het gebeurd.
Laten we eens over de muzikale keuze hebben. Waar bestond het repertoire in het begin uit?
Nou, dat was nog uit rock'n'roll nummers. Het was toen eigenlijk het einde van het rock'n'roll tijdperk... en het begin van het beat tijdperk, Rolling Stones en zo. Dus uit die nummers bestond ons repertoire. Dus
instrumentaal?
En ook instrumentaal, dus nummer van Tielman Brothers en Shadows en andere groepen.
Nee, helemaal niks.
Het lege fans... Groeide dat naarmate jullie meer optraden? Kan je zeggen van in het begin was het nog niet helemaal uitverkocht of waren nog niet, konden er wel meer mensen op de dansvloer? Kan je wel stellen dat het aantal fans met de week toenam?
Ja, dat kan je wel stellen, want ik bedoel, hoort zegt het voort. Ik bedoel, er was veel te doen en in de Helder was er in die tijd eigenlijk weinig te doen. Maar omdat wij begonnen op te treden, dat was natuurlijk sensatie. En zodoende hoort zegt het voort. Er kwamen er steeds meer mensen bij, fans dus.
Meer vrouwelijke dan mannelijke fans, of maakt er niet veel uit?
Nee, dat maakte niet veel uit. Iedereen was even enthousiast.
Hoe stond de pers tegenover? Was die ook enthousiast?
De pers, die was heel schuchter en heel behoudend.
Maar er zijn ook wel jonge persmensen.
Nee, in die tijd niet zo. Niet zo het was allemaal nog in handen van de, ja, noem je dat, de welgestelde.
De band die heeft dus na de hand veel succes gehad. Kan je misschien nog een paar optredens opnoemen waarbij u dus werkelijk op een topniveau draaide?
Ja, dat was in Prins Hendrik in Juliaandorp. Daar hebben we trouwens heel veel keren opgetreden. Dat was altijd op zondagmiddag en... In het begin ging dat hartstikke leuk en het werd naargelang we er meer speelden, werd het ook dus drukker. En ik kan me nog wel herinneren dat vanaf het station Den Helder, je had natuurlijk altijd de lijndienst met bussen, maar er gingen er helemaal extra bussen heen en die waren afgeladen en taxis reden af en aan. En nou, het stond er ook helemaal vol met brommers en fietsen. En iedereen kwam daar gewoon, alle jongeren uit Den Helder.
Werden ook wel bussen gehuurd?
Er werden geen bussen gehuurd. Ik weet niet of dat particulier weet ik dus niet hoor, maar...
Noem eens wat van die optredens op. Het was toch niet alleen in Julianendorp?
Het was niet alleen in Julianendorp. We hebben ook in Stroet hebben we gespeeld, ja. Er is nog wel leuks bij te vermelden. Daar speelden we altijd tegen intreegeld. En dan, het was een kruispunt met een paar huizen. Dus er kwamen dan zo'n 50 man en dan had je 50 gulden daar. Meer verdiende je niet. Er moest geld bij natuurlijk, want de apparatuurhuur die kost al 50 gulden.
Over dat optreden, zijn we ook wel eens in het buiten onze provincie geweest?
Nee, we zijn nooit buiten de provincie geweest. Eigenlijk alleen maar hier in de kop van Noord-Holland.
Dus, ook niet in het buitenland?
Ook niet in het buitenland. Wel nog in Hypo, als je dat tenminste buitenland wil noemen.
Dat valt de geograaf niet onder, hè? De band heeft na de hand ook wat wisselingen meegemaakt. Kan je daar misschien wat over vertellen?
Ja, in het begin... hadden we dus Jos Evers. Dat was een hele drijvende veer achter ons repertoire. Zo. Die was razend enthousiast. Kon ook heel, explosief slag spelen. En dat was een drijvende kracht dus eigenlijk. Maar die voelde zich niet zo thuis bij ons. En ja, toen is hij eruit gegaan. Hij is, geloof ik, naar de Black Devils gegaan. En toen hebben we een andere slaggitarist gehad. Rob Peters. En hij moest weer helemaal van het begin af aan oefenen en inwerken. En dat... Is best wel leuk, dus altijd wel. Maar nooit zo leuk meer als dat Jos Evers erbij was. Want dat zeg ik al, dat was een drijvende motor voor ons eigenlijk, toch? Met zijn enthousiasme.
Wanneer was die verandering?
Die verandering die was ongeveer Ik denk in maart, februari aan maart 65.
Is dat de enige wisseling die u hebben meegemaakt in het bestaan van de Mystery Stones? Of kan er misschien nog een paar opnoemen?
Nou, wisselingen. We hadden nooit een vaste solo-gitarist. En dat was altijd natuurlijk een beetje minnetjes. We hebben heel erg goed gespeeld met Rob Zinken. Dat was eigenlijk de beste die we toen eigenlijk konden krijgen. En ja.
Eddie Riedijk die kon er toen ook wel aardig wat van, ja.
Maar toch wel minder als Rob Zinken. Ik vond persoonlijk dus altijd Rob Zinken altijd de beste wat we konden krijgen. En dan vond ik het altijd op zijn prettigst ook gaan, want dan werd er muzikaal dus ook nog iets naar voren gebracht. En dat was niet alleen over de grondrollen en herrie trappen.
De band die ving natuurlijk ook wel wat honorarium. Hoe lag dat ongeveer?
Gelijk in deze tijd was dat een voortje, 100 gulden. Voor de hele band. Bijvoorbeeld in Prins Hendrik in Juliaanderop. En dan weet ik nog wel. Weet jij dat nog in Hypo? Ik dacht ongeveer van 200 gulden. En dan speelde je 's middags en 's avonds. Dus dan speelde je eigenlijk zo'n uur of. Dus kijk, 's middags 3 en 's avonds een uur of 4, dus 7-8 uur speelde je dan voor 200 gulden. Dan. In Hypo was dat. En wat ik eerder al gezegd heb in de Wiel daar in Stroet voor intreegeld. En dat was meestal niet meer dan 50 gulden.
Er waren ook wel kasteleins of eigenaren van bepaalde gelegenheden die jullie een extra fooi gaven omdat jullie zo goed optraden?
Helemaal nooit. En dat hadden ze wat betreft Prins Hendrik dus best kunnen doen. Want het bier vloeide daar ontiegelijk best. Want ze hebben daar gouden tijden meegemaakt. In de tijd dat wij daar optraden op zondagmiddag.
Het enige voordeel was natuurlijk wel dat jullie de bier gratis kregen.
Daar weet ik zelf niks meer van.
Ik meen dat we consumptiebonnen kregen daarvoor. En wat wel leuk is om te vermelden. Dat is, er stond altijd bij Prins Hendrik stond er een patatkraam voor de deur. En die man die had het dus ook razend druk als wij er speelden. En die bracht ons altijd even een kroketje of zo. Dat was altijd wel leuk, ja.
Dat had je wel nodig, zeker?
Nou, dat was inderdaad een leuke verwelkoming, ja. Ja, eerlijk waar, het was geinig.
Je kan wel niet een hele maaltijd met veel, maar een kroketje is altijd wel eventjes een versterkertje. De band, wie koosde die eigenlijk?
Dat was Midas Rijkers. Een beetje.
Je bent de nakomeling van Doris Rijkers.
Nee, dat denk ik niet, want zijn vader was natuurlijk een door.
Oh ja, het kan zijn grootvader geweest.
Nou, dat kan dus ook best, maar dat heb ik nooit achterhaald.
Kan je me nader beschrijven? Wat was dat voor iemand?
Nou, dat was een veentje met een baard.
Dat zijn er natuurlijk wel meer in Den Helder.
Nee, dat was een kindertje met een baard en een hele grote bek. En daarom moest hij voor ons als aanprijzen. Want ik bedoel, in de begintijd ook dat we nu zijn junior speelden, waren altijd hele grote knokpartijen. En alles ging altijd om degelijke spiegels en het hele wc-compartimenten en zo. Dus we hadden niet zo'n goede naam. Dus het moest flink aangeprijsd worden hier overal. Want ik weet wel, hier zo in Bresant hebben we ook nog geprobeerd om op te treden. Maar dat is nooit gelukt. En dat is mede de oorzaak, is dat daar altijd zo'n puin op was.
Toch is hij coach geweest. Hoe kan dat?
Ja, hoe kan dat? We waren met elkaar en hij had een auto. Die hadden wij dus allemaal niet, want wij hadden alleen maar leren jasjes en verder niks. En een brommer, geloof ik. En hij had een auto. En dan weet ik ook wel, had nog een assistent, Frans Hils. Die ging ook altijd mee. Samen met z'n tweeën gingen ze er dan wel op uit. En dan hadden we dus wat geld verdiend. Bijvoorbeeld bij een optreden. En dan gaven we dat aan Midas. En die ging dan in de kop van het Holland allerlei kroegen en tenten af. Waar we eventueel zouden kunnen spelen.
Had je ook wel goede eigenschappen als coach?
Nou, dat was een grappig kereltje.
En dan kon het goed met diverse mensen ook. En buiten de groep dan?
Denk het wel. Ik denk, hij was wel zakelijk ook, dacht ik. Maar ik denk dat hij het belang van de band toch dat minder in gedachten hield.
De band had ook een nauw contact met de achterban. En dat gebeurde dan door middel van een clubblad, hè? Of misschien ook wel een fanclub.
Het was gewoon een fanclub en dat ging allemaal van mond tot mond in de stad. Waar we dus zaterdagmiddags vaak de ouderen en allerlei andere mensen provoceerden. Vanwege onze haardracht en zo. En dan allerlei toestanden erbij. Maar wat moet ik daar verder op zeggen? We hebben nooit een clubblad dus uitgegeven.
Die fanclub is in ieder geval wel geweest. Hoeveel mensen zijn er ongeveer, ruwe schatting is voldoende hoor, lid geweest van die club?
Nou, niet, je bedoelt gewoon Het was geen officieel lid, want we hebben dus, wat ik al net al zei, geen clubblad uitgegeven. Ik denk dat er wel een 500 man toch waren, zo met elkaar, die al dan meer, minder en meer betrokken zich bij de band voelden.
Een groot deel daarvan die was ook regelmatig bij oude optredens.
Ja, dus altijd, want er was verder in de helden niks te doen voor die lui. Dus als er Mystery Stones optraden, dan was iedereen daar. Vandaar ook dat die extra bussen rijden, wat ik straks al gezegd heb, naar Juliaandorp.
De populariteit groeide op een gegeven moment en er zijn ook zelfs plannen geweest om een grammofoonplaat op te nemen. Wie heeft dat plan eigenlijk gelanceerd? En een hamvraag is natuurlijk waarom dat uiteindelijk niet door is gegaan.
Nou, wie dat georganiseerd heeft, dat weet ik niet meer.
Nee, gelanceerd. Wie heeft het plan bedacht?
Dat kan ik me helemaal niet meer herinneren.
Ik weet wel dat er plannen bestonden.
Dus er bestonden wel plannen, maar er zijn wel meer plannen hebben er bestaan. Het is allemaal eigenlijk voortgekomen denk ik uit het enthousiasme van de fans en zo. En ik bedoel, als bende wil je toch vooruit. Dus, en dat is een plaatje, is toch eigenlijk een bekroning van waar je toch altijd mee bezig bent. Oefenen en optreden en zo.
Zijn jullie wel in de studio geweest?
Wij zijn wel in de studio geweest in Hilversum. Ik geloof bij Fonogram of Bovema. Bovema.
Wat voor nummers hebben jullie eigenlijk opgenomen?
Daar hebben we opgenomen. Ik denk van Hello Josephine. En... nou, die andere nummers weet ik niet meer. Ik
heb een beetje ontschoten. Ja, ik kan me het best voorstellen, want het is inmiddels alweer 18 jaar geleden, hè? 17 jaar geleden. Heb je ook eigen nummers geschreven?
Nee, in die tijd schreef bijna niemand eigen nummers, zulke bandjes. Je deed het allemaal...
Wel eigen arrangement?
Ja, ik vind als je een band bent, dan speel je altijd een bepaald nummer op je eigen manier. Als je dat zo bedoelt, dan ben ik het met je eens.
Kijk je nu aan tegen de liedjes uit die tijd, als je het over mocht doen, als je het over mocht doen, zou je dat dan op dezelfde wijze doen?
Ja, ik zou het op dezelfde wijze doen, want voor die tijd vind ik dat de allerbeste nummers. En ik denk dat ook wel aan het enthousiasme van het publiek ook te mogen vaststellen dat dat waar is dus.
Ja, je moest natuurlijk wel een bepaald tijdsbeeld zien, hè?
Een bepaald tijdsbeeld, ja goed. Maar ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen, hoe heet het, zijn preferaties naar een bepaalde smaak van muziek. En ik weet dat er veel van de Beatles hielden toen. Waar ik persoonlijk dus en de band dus ook minder voor voelde. Wij waren meer een soort van de Rolling Stones en zo. Dus een beetje ruiger. En dat was met rock'n'roll dus ook. Al die ruigere nummers.
Ja, natuurlijk meerdere helderse bandjes. Kan je wel stellen dat jullie de meest langharige groep in Den Helder waren?
Ja, dat kan je wel stellen, ja. Zeer zeker wel, ja.
Hoeveel centimeter haar zat erop ongeveer?
Nou, voor die tijd, vergeleken naar de maatstaven van de jaren 70 was het dus eigenlijk nog maar een kaal kopje. Maar voor de maatstaven gemeten aan die tijd was het natuurlijk ontiegelijk lang. Want we hadden er wel eens een 20 centimeter, 30 centimeter haar op de bol.
Het was nog echt die tijd dat je nog eens nagekeken werd als we straat liepen?
Jazeker, door iedereen. Altijd knalden tegen elkaar op. Daarom gingen we altijd zaterdagmiddags in de stad te lopen te provoceren gewoon. Het was niet zo agressief zoals het vandaag de dag is, maar meer provoceren. Want de mensen die ergens zich daar helemaal krommen gewoon. Ja. Je kon ook nergens werk krijgen en zo in die tijd als je lange haar had. Heel moeilijk gewoon, want niemand nam je aan, want je werd afgeschilderd als vieze beesten en weet ik wat allemaal. Langharig tuig, nou ja, die uitdrukkingen die zijn algemeen bekend.
Ja, die worden ook nu nog wel eens gebruikt, hè?
Ja,
je had ook een bepaalde knokploeg in de tijd. Dat betekent natuurlijk wel dat er wel eens problemen ontstonden tussen de band en de enthousiaste publiek, hè? Nou, daar weet Pieter wel wat over.
Nou, het was niet direct tussen de band en tussen de knokploegen. En er waren ook geen echte knokploegen. Maar het gebeurde wel vaak dat een ploeg jongens met een andere ploeg het met elkaar gewoon niet eens kon hebben. En... dan werd er nog wel eens een robbertje gevochten. Maar zolang wij op het podium stonden, hadden wij dus met onze lange haren... hadden wij dus zelf helemaal geen last van niemand. Maar het gebeurde wel dat als je in de stad liep, dat je... Wat toen heel erg in was, dat als je lange haren had, dan was je dus van de verkeerde kant. Of nou ja, of het nou verkeerd is, weet ik niet. Maar in ieder geval niet van jongen en meisje en zo. Maar
als je met twee meisjes op straat liep?
Ja, daar werden Hans en ik dus ook wel vaak op aangekeken. Dan gaan die twee meiden weer en zo. En toen in die tijd werd ons dat ook kwalijk genomen. Omdat toen was dat die homofilie, dat was toen in die tijd helemaal verschrikkelijk, heel erg. En dan moesten we nog wel eens hard lopen, ja.
Toch vraag je was af waar de echt veel homofielen die lange haar hadden?
Ja, er werd nooit gesproken toen over homofilie. Ik ken het tenminste alleen maar...
Het stond nog niet in de Vandalen.
Nee, ja. er werd alleen maar over geschimpt eigenlijk. En over gesproken werd er nooit, want niemand die... ook al, want toen, als je toen ook homofiel was, dan werd je daar ook... Dan was je je leven gewoon niet zeker. En toen in die tijd, toen werd je dus als homofiel, werd je dus gewoon in elkaar gemapt. Als het, hoe moet je dat verder uitleggen, maar...
Maar we zullen in ieder geval geen namen noemen. Maar kan je misschien wel eens een paar voorbeelden aangeven van zo'n knokpartij in een zaal, waarbij dus alles ondersteboven werd gegooid?
Ja, een paar voorbeelden. Hoe moet ik dat zeggen? Gewoon. Ja, even nadenken. Ook wat Piet net zei. Al daarvan gewoon. Ik denk dat er vaak jaloezie ook in het spel was. Gewoon omdat wij meer meiden konden krijgen en zo. En iedereen was gek op de Rolling Stones. Al die meiden. En dan, die bepaalde groepen dan die in de Helderen opereerden dan. Er waren ook andere marinelui bij, gewoon in die tijd. Want die waren hartstikke jaloers dat hun niet geen lange haren mochten dragen. Want dat was toen helemaal niet zo. En dan, ja, uit jaloezie of zo. Omdat, vanwege de meisjes en zo, dan moesten ze ons hebben. Je weet wel hoe dat gaat en zo.
Ja, maar kan je nog wel herinneren dat inderdaad een zaal kort en klein werd geslagen? Dat de stoel om je oren vloog.
De stoel is wel dus wat om mijn oren. Want ik ben dus wel eens dood geslagen met een grote krapoot. En Piet me nog gered. Ja.
Ja, dat was ook eigenlijk zo. Die spulletjes die we hadden en die we huurden toen in die tijd, dat was voor ons eigenlijk alles wat we hadden. Want daarmee maakte je muziek en daarmee trad je op. En daarvoor had je ook zoveel fans ook weer, aan de ene kant, aan de andere kant. En dat toen gebeurde, toen kwamen ze gewoon een beetje te dicht bij de apparatuur. En dat weet ik me nog heel goed te herinneren. En toen zegt Hans, hey joh, ga een beetje bij die spullen vandaan, want zo direct dan gaan die spullen eraan en knokken jullie maar lekker door. En toen werd Hans dus ook van het podium afgescheurd en zo, want waar bemoeide hij zich mee, want zo was het eigenlijk.
Werden je kleren eigenlijk wel van goed in die tijd?
Nee, want we hebben nog praktisch nooit geen klerenstuk gehad, dat is juist het mooiste altijd.
Ja, dat kan je ook niet verwachten als je een spijkerpakken hebt, hè?
We hadden toen geen spijkerpakken, want we hadden expres of speciale pakken. Dat was zwart en rood, geloof ik, met overhemd en stropjes voor uit die tijd.
Ja, die waren toch niet van kunststof?
Nee. Leer, maar daar traden we niet veel in op, leer. Het waren die spijkerpakken, die waren toen nog niet in de molde. Die zijn later pas gekomen. Het was meer rock'n'roll kleding nog eigenlijk. Wel van die zwarte broeken en zo, dat wel, ja. Zwarte spijkerbroeken waren toen erg in. Daar liepen we wel mee.
De band die is op een gegeven moment dus opgehouden te bestaan. Ik zou eerst willen vragen, wanneer was dat eigenlijk?
Nou, ik weet het niet. Ik ben eruit gegaan en toen hebben ze nog... ik denk dat ik er in het begin van juni of... Ik weet niet wel dat het was tegen de TT. Dat was juni 65. Toen heb ik interne moeilijkheden gehad met een van de bandleden. En toen ben ik eruit gestapt. En ik geloof dat ze toen nog twee keer hebben opgetreden met Ron Blokker als zanger. Maar daar weet ik zelf dus weinig meer van.
Ja. Jij het misschien, Piet?
Ja, daar weet ik nog wel wat over, want dat is nog wel grappig ook eigenlijk. Want die Mystery Stans, dat zat toen ook omdat je steeds verandert van bezetting, werd het steeds rommeliger ook eigenlijk. Hè? Dus het werd eigenlijk niet beter, maar gewoon slechter. Toen hebben we opgetreden in Beverwijk, dat vergeet ik mijn leven niet. En daar waren de Bintangs, zoals je weet, daar komen de Bintangs vandaan. En de Bintangs die waren toen, hadden toen hun fanclub daar. En het was alleen maar Bintangs wat de klok sloeg daar in Beverwijk. Dus wij moesten daar optreden. En er kwam eigenlijk, ze vonden er gewoon niks aan. Het was gewoon slecht. Dus wat deed Ron Blokker? Die lag zijn microfoon neer en die ging koprolletjes maken over de dansvloer heen. Om een beetje indruk te scheppen. En toen hebben ze de hele vloer opengebroken. En toen werd de eigenaar, die heb constant lopen sjouwen met al die planken om op het podium te gooien. En iedere keer als hij weer zo'n stapel met planken kwam brengen, kijk hij ons zo vernietigend aan dat we op een gegeven moment maar gestaakt zijn en ermee gestopt.
En het was ook het definitieve einde.
Ja, dat was het laatste optreden wat ik me kan herinneren. Want 14 dagen later of een week later, dat weet ik niet precies meer, toen zat ik bij de Black Devils. Voor het eerst trad ik toen nog bij de Black Devils. En dat was dus in Beverwijk. In dezelfde tent.
Dat was de liquidatie van de band. Daar heb je al enkele oorzaken aangegeven, wat dus het einde is geworden. Hè? Weet je, de band had dus het laatste op in de aardbeienstad.
Ja, Dat was, zover ik me kan herinneren, was de laatste keer. Want die week of die 14 dagen daarna, dat weet ik niet precies meer. Toen ben ik met de Black Devils, was mijn eerste optreden, zover ik weet, in de Keizerskroon en de tweede in Beverwijk. En toen had die man weer netjes de vloer gemaakt en die bleef toen ook heel. Want de Black Devils maakten toen in die tijd iets betere muziek.
Is het zo dat nadat die groep dus uit elkaar gevallen is, nog wel veel correspondentie was van allerlei vroegere fans? En waarin gesmeekt werd om de groep weer bij elkaar te krijgen. Een zogeheten lijnpoging dus.
Nee, dat is nooit gebeurd. Helemaal nooit. Dat is toen afgegaan, want alle fans van ons die gingen toen allemaal naar de Black Devils toe. Dus ik bedoel, ze hadden even goed weer wat te doen.
De Black Devils die voorzag dus in die behoefte waar dus aanvankelijk de Mystery Stones in voorzagen.
Ja, de Black Devils hadden, er was toen ook al een lang bestaande band ook. En er was toen ook een klein beetje verandering in opgetreden. En al die bezettingen die heb ik dus, zoals je weet, bij elkaar weten te bemachtigen. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk dan gebeuren volgend jaar, dat optreden, die reunie. En dan heb ik het ook in drie sets heb ik het ook weten te formuleren. En dat is namelijk de eerste bezetting.
Je bent zo langzamerhand de vader aan het worden van de beatmuziek in de helden.
Nou, ik vind het een beetje overdreven, hè?
Ik heb toch wat stede tijdperk meegemaakt.
Ja, dat is wel zo, ja.
Kan je ook nog een optreden winnen dat zowel de Black Devils als de Mystery Stones in één zaal waren?
Ja, dat was in de sporthal. Kleersoffen, ja. Ja, dat was in de sporthal. Met oranjebal, als ik het goed heb. Weet je wel.
En toen heeft Douwe van der Zee nog bij ons opgetreden. Samen gezongen met jou?
Met mij, ja. Ja. Samen met mij hebben we nog een paar nummers gezongen, een paar rocknummers en zo. Ik geloof van Rip It Up en Tour de Fruity of zo. Dat was wel geinig.
En wie oogst het meeste applaus?
Nou, daar laat ik me maar niet over uit.
Dat weet ik niet ook niet meer. Nee, dat weet ik niet meer.
Goed, wat zijn jullie daarna gaan doen? Hans Cornelis heeft zich natuurlijk op alle mogelijke terreinen in de muziek begeven. Wat heb je nou eigenlijk precies na het verlaten van de groep gedaan?
Nou, ben ik eerst een tijdje stil gaan leven. En in die tijd kwam Bob Dylan en Donovan in de publiciteit, dus in de opkomst. En dat vond ik wel goed. En daar ben ik een beetje die nummers gaan leren. Want ik kon in de tijd van de Mystery Stones nog ineens een gitaar vasthouden. Dat ben ik eigenlijk toen een klein beetje gaan leren. En aan de hand daarvan heb ik dus nog wel een televisieoptreden gehad.
Wat voor studie heb je leren?
Excuus?
Wat bedoel je onder opleiding?
Wat voor een opleiding ik gehad heb?
Nee, ik bedoel nadat je dus die groep
Ik weet niet wat je bedoelt.
Nou, je zegt
Gitaar gaan leren, dus voor een beetje zelf spelen en zo. Maar dat is maar was weinig progress, zoals de Engelsen dat plachten uit te drukken.
Welke bandjes heb je daarna gespeeld?
Een heel wat. Bijvoorbeeld. Dan moet ik even denken. De Unknowns en de Unknown Sect. En een solo dus, wat de televisieoptreden betreft. Ik heb in Cornell Rockford gespeeld. De Caterpillar Job. De OSBB Blue Band. En LD Alley. Nou, dat is het wel zo'n beetje.
Nou ja, Piet die heeft ook nog in verschillende bandjes gespeeld. Ik heb in de Fles nog. Nou, maar goed, je hebt eerst nog in de Black Devil gespeeld natuurlijk.
Ja, dat was...
Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben, te zijn het.
Ja, maar die Black Devils, ik heb eigenlijk alleen maar in de laatste fase van de Black Devils gezeten. We hebben nog een paar maanden in Duitsland gespeeld en dat was trouwens ontzettend leuk, want daar hadden we dus ook echt veel succes in. Ik kan me daar ook nog wel van herinneren dat wij toen bijna de hele LP Help van de Beatles speelden. Die was toen zo nieuw uit dat ze hadden in Duitsland daar nog nooit van gehoord. En toen was het ontzettend positief, want al die nummers die vonden ze dus erg leuk. En toen kwam die Beatle LP uit en toen hadden ze van ons eigenlijk gehoord wat er allemaal op die LP stond.
Het was dus een staande ovatie.
Ja, was ook lekker druk altijd en gezellig. En ik vond het ook een hele mooie periode.
En je kon natuurlijk altijd weer terugkeren in dezelfde gelegenheid.
Nou, nee, het waren, in Duitsland waren het maandcontracten. En dan zat je een maand lang in zo'n club, ja.
Maar dit zijn dus, dan heb je het over de Black Devils, hè? Dus dat valt even buiten dit kader. Heb een van jullie nog contacten met oud-leden? Of wat eerst eventjes wat anders formuleren. Wat hebben die andere leden ook gedaan van de Mystery Stones, dat dus die groep uit elkaar gevallen is? Zijn die ook nog in de muziek doorgegaan?
Ja, ik denk alleen Rob Peters dus niet. Die is geloof ik daarna in dienst gegaan. Maar Rob Zinken die is toen begonnen met de King Beats. En dat zeg ik omdat Rob Zinken wel het meest als solo-gitarist is bij ons opgetreden. En Piet Schaatsenberg die heeft toen ook een tijdje zijn hoofd te rusten gelegen. En die is verder met Bas dus ook gaan spelen. Die heeft ook nog in diverse bandjes wel gezeten, maar ook in de King Beats, ja. Die is ook naar de King Beats gegaan, ja. Dat is waar. Eddie Riedijk, ja, die ik weet niet, ook los vast in groepjes, thuis, huisbandjes. Maar nooit, ik denk nooit meer echt opgetreden.
Heb je nog eens contact met een van die mensen?
Nee, helemaal niet. Ik leef, met Piet. Piet is eigenlijk de enige die ik nog wel eens zie. En nou ja, goede oude tijd, dat hebben we dus gemeen. En als we elkaar zien, dan twinkelt dat uit onze ogen.
Ben je op dit ogenblik ook nog actief in de muziek?
Ik ben op dit ogenblik solo voor mezelf hier in de huiskamer wat bezig. Het is misschien maar goed dat die wat het doort.
Met de vrouw en enkele huisdieren als enig publiek?
Als enig publiek, ja. Ja.
Het impliceert natuurlijk niet dat je nu meteen in de lauwe gaat rusten. Want je hebt nog voornemens om ooit nog eens iets te gaan doen in de muziek.
Ja, ik zou graag. Ik ben dus bezig met viool. Country viool, dus of fiddle. Dus niet klassiek viool. Maar ik hoop altijd nog dat ik dat ik eens in een leuke band kan. En dat ik het kan verbeteren. Dus een stimulans om ermee door te gaan eigenlijk.
Je weet dat we in Den Helder ook Radio Country hebben. Heb je daar ooit wel eens contact mee opgenomen?
Nee, ik heb nooit contact opgenomen. Daar ben ik misschien te oud voor en te lui eigenlijk om contact met iedereen op te zoeken. Maar ik heb wel eens de mogelijkheid met mezelf overwogen om een advertentie te zetten. Om wat ik net zei, om zo'n band te zoeken. Een advertentie dus in de krant en dan mensen op te roepen die dat ook als het doel stellen.
Deze vraag is misschien ook wel interessant, hoe we die eigenlijk in het begin moeten stellen, maar goed, dan kan ik misschien terugmonteren. Wie heeft eigenlijk de naam Mystery Stones aangegeven?
Nou, het meeste heb ik dan zo'n beetje bedacht, want we weten eerst eigenlijk dat we nog niet optraden, maar dat we nog oefenden in Schagen. Dus heetten we El Satiro en de Satan Cats. En we wouden een andere naam door omstandigheden. Waarom weet ik ook niet precies meer. En toen zaten we dus met z'n allen dus, in het café en toen gingen we dus een naam bespreken. En eerst werd het Mystery Kids. Maar ja, toen kwamen de Rolling Stones op. En toen vonden we wel goed. Toen hebben we er Mystery Stones van gemaakt. Maar ik denk dat het wat betreft de Engelse grammatica en zo, of de Engelse taal dus niet past. Dan had het Mysterious Stones moeten wezen. Mystery Stones, dat is eigenlijk een fake. En zodoende is het toch, niemand wist dat. Want niemand kon echt goed Engels. En wij dus ook niet. Hebben we er maar Mystery Stones van gemaakt. En dat sloeg wel goed aan. Als je dus kijkt naar verleden.
De fans die we hadden, die zaten zo'n beetje in de leeftijd, zeker van 14 tot 22 jaar. Kan je toch wel een aantal fans herinneren die de 50 of 60 gepasseerd waren? Waren er ook wel echt van bejaarde fans bij in die tijd?
Nee, die waren er helemaal niet bij. Die vonden het een teringherrie, weet je. En als die erbij waren, moesten we oprotten. Zo herinner ik me nog een keer dat we er eens iets op luisterden. Muziek verzorgde dus voor een vergadering van cafébaas en zo. Moesten wij op luisteren met muziek en dat we eenmaal gingen spelen. Toen zei de hotel of het café-eigenaar, dus waarvan het café was waar we speelden, die zei dat we op moesten rotten, want de kinderen konden niet slapen. Het was een ontiegelijke herrie.
Heb je ook wel eens in open lucht opgetreden?
Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat kan ik. Nee, ik denk het niet. Nooit. Nee. Nooit.
Gehoord dat een erg strenge winter was toen.
En dat 45.
Nee, we hebben het nu over 1940.
Oh, 40, ja.
U bent een nieuwe diep, hè?
Ja, nou ja, ik deed een nieuwe diep, hoor. Van oorsprong Groninger. Maar ik woon hier al ruim 44 jaar, dus.
Kunt u zich die strenge winter van 1940 nog herinneren?
Ja, zeker. Ja.
Weet u nog dat bijvoorbeeld de bewoners van de Jansenstraat overlast hadden doordat de strenge vorst de riolering aantastte? Waarbij dus verschillende leidingen stuk sprongen.
Oh, waterleidingen?
Nee, gasleidingen.
Gasleidingen? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Want als je kan niet in bedrijf, dus je
moet wel waterleidingen?
Kijk, waterleidingen, ja, die zijn er al een heel stuk gevroren. Nog in mijn tijd, zullen we zeggen, 48, 49 zijn er in die strenge winter nog een legio stuk gevroren. Maar ja, dat is allemaal vernieuwd in de tussentijd natuurlijk. Hè.
Ja.
Kijk, de Jansenstraat, nou ja, goed, ik denk wel een 30 gehad, hoor.
Met Vera?
Ja, is je groot... Is je met Chris?
Hè?
Met, hoe heet je van je achternaam?
Andringa.
Geen Chris?
Nee.
Oh, dan moet ik even een ander nummer draaien. Nou ja, neem me niet kwalijk hoor.
Hallo.
Hallo, met wie?
Met Chris.
Goeiedag meneer Chris. U spreekt even met Vermoten uit Den Helder.
Wie?
U spreekt met Vermoten uit Den Helder.
Ja.
U hebt vroeger toch bij het gasbedrijf gewerkt?
Ja.
Ik zou u nog even iets willen vragen. Zat u er in 1940 al bij?
Ja.
Kunt u zich misschien nog herinneren die strenge winter die je toen had, toen zijn een hoop van die gasleidingen...
Ja.
...kapot gesprongen. Wat weet u daar nog van?
Ja, wat weet ik ervan? Dat de Fort is 80, 90 duim in de grond.
Ja. En moest u toen ook die gasleidingen weer repareren?
Nee, die werd afgesloten. Die aansluitingen. Die liggen precies in die voorslag. En als die grond bevroren is, dan ligt dat op. En dan brak je ze af. Zodoende werden er hele straten werden er afgesloten. Er werden gaten gemaakt in de hoofdbuis. Daar ging een stuk tussenuit. En die werd dan afgekapt. Ja, daar zaten ze zonder gas natuurlijk.
Hoe kwam het eigenlijk dat die gasleidingen kapot raakten?
Door het opwerken van de grond. Met de vorst, dan ligt de grond, die ligt op.
En had men op dat moment nog geen afdoende maatregel om dat te voorkomen?
Nee. Ja, je zou wel maatregelen kunnen nemen, maar dan zou je die aansluitingen, die zou je minstens op een meter diep moeten leggen. En dat ging natuurlijk niet. Want die leidingen die leggen niet waterpas. Want voorheen, er zat er altijd water zat erin. Dan werden die buizen, op zijn tijd werden die leeggepompt. Dus die leiden natuurlijk op afschot, die pijpen, die kon je nooit natuurlijk waterpas leggen.
Maar men had het zeker in die tijd wel ontzettend druk.
Zegt u?
Maar had het in die tijd zeker wel ontzettend druk?
Je was dag en nacht in de weer.
Met hoeveel man ongeveer?
Nou, ik had een ploegje van een man of vier. En dan nog wat los volk erbij.
Ja, en wat moest men allemaal doen op dat moment?
Hé?
Wat deed men op dat moment?
Nou ja, je moest gaten hakken. Je had een lang stootijzer met voorhamers en dan stond je de grond te beuken.
Dat was maar een hele klus, hè?
Ja, natuurlijk. Voor die hoofdbaas op te zoeken, natuurlijk.
Ja.
Dan werden die straten, die werden zonder gezet, ja. En die zaten soms tot na de vorst naartoe. Ja. Wij hebben het wel gehad van de bevroren waterleidingen. Dat was net voor Pasen. Toen kwam er nog eentje of ze alsjeblieft water konden krijgen. Die hadden een paar maanden zonder water gezeten. Die kregen familie over.
Wat zullen die mensen dorstig geworden zijn op de duur?
Hé?
Wat zullen die mensen dorstig geworden zijn op de duur?
Ja, ik denk het ook.
Maar in ieder geval, dat kan me tegenwoordig wel voorkomen. Wanneer bent u zelf in dienst gekomen bij het gasbedrijf?
1910.
Ik heb namelijk een tijdje terug een...
Ik heb 44 dienstjaren gehad.
Ik heb namelijk een tijdje terug een verhaal geschreven over de gasfabriek met al die mensen erop. Heeft u dat gelezen? Er stond een foto bij.
Ja, dat heb ik gezien.
Want u stond er ook bij, hè?
Ja.
Of zat er eigenlijk bij?
Ja.
En u was toen al dus in 37 jaar in dienst, want meneer Teunen is namelijk in 1947 heeft hij afscheid genomen.
Ja.
U was toen ook bij dat moment?
Ja, ik ben op bij Rijkers geweest. Voorheen, toen hadden wij enkel de waterleiding. Dat was een apart bedrijf. Maar toen is die directeur van de waterleiding weggegaan en toen is het onder één beheer gekomen met Rijkers. Die was toen directeur van het gasbedrijf.
Hij was een hele goede directeur voor het personeel, hè?
Wie?
Rijkers.
Ja. Goeie. Ze stonden te eisen van hem. Als hij morgens op de fabriek kwam, dan vlogen ze allemaal aan kant heen.
Oh? Omdat ze bang waren dat hij anders...
Maar, als je je werk deed...
Ja.
Of dat zondag was, of dat het nacht was... Maar in een rotkarrewijtje, dan was hij erbij. En hij ging niet eerder weg voordat het klaar was.
Dus het was wel iemand die
ja.
achter het bedrijf stond?
En er zat er altijd wat aan, hoor. Was het, denken jullie erom, dat je een zaterdag even op het kantoor komt? Want dat was altijd goed, hoor.
Dus u bent eigenlijk, als ik het goed uitreken, de oudste nu nog in leven zijnde medewerker van het Helderse gasfabriek.
Ja, want... ik word nou 93.
93, dat is een respectabele leeftijd.
En ja, in maart, dan word ik 93.
Er is wel wat veranderd bij het gasbedrijf, hè?
Zegt u?
Er is wel wat veranderd bij het gasbedrijf.
Nou, ik... Van al die gasten die hier binnen, die ben allemaal dood.
Ja. Uit die tijd wel, natuurlijk. U, weet u, met de zoon van Rijkers pas nog contact heb gehad?
Alleen de... Jan... Ja, dat was een stoker. Weet u nou... Ik kan op het ogenblik niet op die naam komen. Maar die is 97. Die zit in de kocht, dat is een stoker geweest. Die was voor mijn stoker. Die is 97. Die zit nou op het ogenblik in de kocht.
Is die geestelijk nog wel een beetje bij de tijd?
Hè?
Is die geestelijk nog wel helder?
Wie?
Nou, die stoker.
Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Wat was u zelf bij op het gasbedrijf?
Hé?
Wat voor functie had u daar?
Ik ben, als opzichter ben ik weggegaan.
Oh, dat was toch een belangrijke post, hè? Dat was een belangrijke post in die tijd, zeker?
Ja, ja.
Maar wat had u nou eigenlijk precies te maken met die grond, met die buizen?
Nou ja, je stond overal voor.
Van alles en nog wat?
Ja.
Weet u ook nog dat het vrijgekomen gas zich in die...
Het hele congres, dat hebben we ook. Hoofdleidingen gelegen. Dat was nog 22 kilometer.
U weet ook dat het vrijgekomen gas toen in de winter wel eens verspreidde in diverse woningen.
Ja.
Zodat ook directe assistentie van de gasfabriek ingeroepen moest worden. Weet u dat nog? Was het niet gevaarlijk toen, dat vrijgekomen gas in uw woningen?
Nee hoor.
Nou ja, als iemand een...
Oh ja, als je de kneepjes nog kent. Het was voor ons dagelijks werk.
Nee, ik bedoel dus voor de bewoners.
Ja, voor de bewoners zelf.
Ja.
Ja, als je een boodschap kreeg, dan ging daar wachtte je niet mee. Die waren het eerste aan de beurt. Want dat leverde natuurlijk gevaar op.
Ja, voor degene die dus even een sigaretje wilde opsteken of zo.
He?
Voor degene die een sigaretje wilde opsteken of zo.
Die moest... Ja, nou, vroeger dan zag je dat niet met die sigarettenbeweging.
Mocht het personeel van de gasfabriek vroeger wel werken op het bedrijf? Roken?
Roken, nee. Roken, dat mocht je niet. En vooral niet bij Rijkers.
Die was wat dat betreft erg streng.
Die was niet te gaan naken. Als er iemand rookte.
Oh?
Want ik heb het nog eens gehad. Toen was ik ook op een karwei. En ik kreeg een sigaar. En toen liep ik in de Keizerstraat die sigaar te roken. Maar hij moest wel bij hem op het kantoor komen. Hij zei, en daar loopt een Kries in de Keizerstraat. Een sigaar in het hoofd. Ik zei tegen hem, ik zei, nou wat wou u dan? Dat hij zich aan in mijn zak steekt. en als ik op de fabriek kom, dat ik niks anders dan de bakskrummels heb. Ik zeg, als ik een sigaar krijg, dan rook ik hem op. Hij zei, ik wil het niet hebben. Ik zei, ja, dat kan best. Ik zei, maar ik dacht geen sigaar aan in mijn zak. Die verpulveren. Ik zei, dan rook ik hem op.
Ja.
Maar hij was er mij uitgepraat.
Ik heb toevallig nog met zijn zoon gesproken een tijdje terug. Die is ook directeur van het gasbedrijf geworden in Zeeland.
Oh.
En ik had een stukje geschreven over meneer Rijkers. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar dat hij op zijn werktafel, aan zijn werktafel zit.
Oh.
En, maar ja, het verhaal van die gasfabriek heb je natuurlijk wel gezien. Een tijdje terug.
Nou, ik kan je wel vertellen. Wat de directeur er nou gaat, hebben we nooit geen betere gehad. Want als je je werk deed bij hem,
ja.
Nou, dan stond je bij hem aangeschreven tot en met.
Oh ja.
Dus... En dan kon je wel een potje breken ook.
Dus hij kwam wel vrij sympathiek over.
Ik heb er nog eens een aardigheidje met hem gehad. Toen die badkamer, hij woonde naast de fabriek. En die toen kreeg hij een nieuwe badkamer, allemaal met tegels en zo en zo wat.
Ja.
En toen kwam hij in de werkplaats. Hij zegt, de badkamer die is klaar. Hij zegt, zou jij nog kan zien met je leidingen daar te leggen? Hij zegt, maar ze moeten op de tegels komen. Nou ja, ik had voor die tijd particulier gewerkt. Dat was voor mij een klein kunstje. Maar of hij het is zo om kort te gaan. Ik was klaar. Ik zei nou, toen ging ik naar school. Ik zei, heb je misschien even gelegenheid om te kijken of er nog aanmerkingen zijn? Nou, hij mee. Hij zei, dat is keurig en keurig. Hij zei, wacht even. En toen kwam hij met een doos sigaren aan, moet je begrijpen.
Tja, dat is toch wel leuk.
Ik zeg, wat moet ik daarmee doen? Ik zeg, ik mag toch niet roken? hij zei, ja, jij wel. zo'n kerel was dat, hè?
Ja. Nou, hij is later ook naar Heemstede gegaan en daar heeft hij in de gemeenteraad gezeten.
Ja.
En hij heeft er nog zeer verdienstelijk gemaakt, ook in het werk van de reclassering.
Oh. Ik ben hem toen kwijtgeraakt, want je hebt nooit geen contact meer mee, hè?
Hij is in 1957, als ik het goed herinner, in Heemstede overleden en ook daar ter aarde besteld.
Oh.
Dus die gegevens heb ik ook zo'n beetje kunnen verzamelen.
Ja.
Maar goed, meneer Kries, in ieder geval bedankt voor uw opmerkingen.
Ja.
En nog heel veel gezondheid.
We zullen het hopen.
Ja.
Tot op heden keer ik nog niks.
En laten we hopen dat het zo door blijft, hè?
Op
naar de 100.
De tijd die gaat zijn gang.
Oké, zeg nogmaals bedankt, hè?
Ja hoor.